de hele kijk op wat nou een goede relatie is. En het hele feit dat een relatie je gewoon heel erg kan triggeren en van alles kan openen bij je, waarvan je echt niet wist van, ja, hè, waar zat dat of waar is dat voor nodig, dat misschien wel gewoon een goede relatie is.
Ah, I love it dat je luistert naar de Leiders in de Liefde podcast. Als je smult van gedurfde gesprekken over liefde en andere zaken, dan is dit jouw favoriete podcast. Ik ben Ellen Vee en ik daag leiders die al plat geïnterviewd zijn uit om ons een kijkje in hun hart, ziel en business te geven.
Een bloedeerlijk gesprek met Milou Stroek. Milou Stroek is al 10 jaar onderweg als ondernemer. Founder van het Highway Platform voor Ondernemers. En 29 jaar, dat zeg ik echt met een klemtoon. Want ik vind dat gewoon bewonderenswaardig. Dat je 29 bent, zoveel hebt neergezet, zoveel hebt meegemaakt ook. Dat we gaan de luisteraars straks allemaal horen. Ook nog moeder van 2 hele jonge kinderen. Een van 1 die net 1 geworden en 1 net 3 geworden. En wat ik heel chill vind, dat Milou heeft in haar Highway-platform een prominente plaats ingeruimd voor liefde en seks. En ik mag daar een rol in spelen. Ja, ik ken eigenlijk niemand die op die manier dat doet. Die de guts heeft om in een businessmodel liefde en seks te introduceren. Dus het maakt me heel happy. En ik realiseer me nu dat ik het echt jammer vind dat we geen wijn hier op de set hebben. Want wij zijn wel van de wijn, hè?
Eigenlijk en van de wel, lol. Ja. Ja, van de lol, van de wijn. Lol. Bubbeltje hier en daar.
Ja, zeker. Nou, volgende keer. En we gaan het gewoon een keer doen nog.
Hè? Absoluut. Wordt even goed, hartstikke gezellig.
Ja. Ja, want het brengt me bij vrouwelijk ondernemerschap. Blijkbaar koppel ik dat aan wijn. Dom, maar oké. Hoe leef jij je vrouwelijkheid in een door mannen gedomineerde markt als ondernemer?
Ik moet zeggen dat ik me daar echt heel erg actief tegen verzet heb in alle eerste jaren van mijn ondernemerschap. Toen wilde ik eigenlijk heel graag one of the guys zijn. En ik vond mannelijke ondernemers juist heel erg cool. En ik vond dat getrut van die vrouwen allemaal een beetje kansloos. En
er kwam dan ook nog dat je functioneerde in de bouwwereld.
Ook. En dat hele, die hele feministische beweging en zo gingen mijn haren van overeind staan. En dat was gewoon in die tijd, ja, weet ik niet, had ik het gevoel dat ik, ja, dat ik dan een plaats in moest nemen die mijn succes niet ten goede zou komen. Later eigenlijk, toen ik moeder ben geworden, ben ik pas veel meer gaan ontdekken wat vrouwelijk ondernemerschap kan zijn. Of wat vrouw zijn überhaupt kan zijn en wat het voor je kan betekenen.
En wat betekent het voor je?
Nou, voor mij is het wel heel erg uitgaan van die intuïtie, denk ik. Dat stuk versterken voor jezelf. Maar ook gewoon kijken hoe kan ik als vrouw voor mezelf zorgen. En hoe kan ik gewoon super ambitieus zijn zonder dat ik dat op een mannelijke manier hoef neer te zetten. Ik denk dat mooie lessen waren.
En zelfliefde? Ja. Hoe kijk je daarnaar in je bedrijf? Wat is de functie van zelfliefde voor jou als persoon geweest of is in jouw bedrijf?
Dat is denk ik een van de grootste bewegingen en transformaties geweest in mijn leven. Ja. En dus denk ik ook in mijn bedrijf.
Ja.
En dat hele stuk zelfliefde heeft ook heel erg in de weg gestaan in hoe ik mijn bedrijf heb opgebouwd. Hoe ik met mezelf omging als ondernemer. Mm. Hoe ik in staat was om geld te verdienen, om geld te ontvangen.
Ja.
Had met heel veel dingen te maken. Ja,
herken ik enorm.
Ja.
Is mijn grootste reis tot nu toe om mezelf waardevol genoeg te vinden om te ontvangen.
Ja.
En ook om mezelf zo lief te hebben dat ik het aandurf om zo bold te zijn dat ik schaamteloos mijn boodschap de wereld in slinger.
Ja.
Dat is ook zelfliefde, hè?
Dat.
Bij zelfliefde denken we altijd zo snel aan. Ja, mild zijn voor jezelf en aardig zijn voor jezelf. Maar er is ook een ander aspect. De wilde vrouw durven zijn. Dat is ook zelfliefde.
Zeker, ja.
De en rauwe gewoon, kant durven te laten zien.
Ja, en echt het gesprek met jezelf aan durven gaan. Van joh, nu ben je even gewoon keihard op je bek gegaan. Ja. Maar dat is oké. Okay. En we gaan hier samen weer uitkomen. Ja. In plaats van dat je jezelf eigenlijk altijd een trap nageeft. Ja. Dat deed ik tenminste
dat in mijn ondernemerschap. Dat herken ik bij heel veel vrouwen. Dat ze dan dat ze zichzelf moeten herpakken. En daar ook veel tijd in stoppen. Wat op zich niet verkeerd is. Maar daar ook een soort treuzelhouding in in hebben. Terwijl als je echt jezelf zo lief hebt dat je inderdaad die houding hebt van oké, dit is gebeurd en slaap een nachtje goed en we gaan weer verder, weer door. Dat is ook zelfliefde.
Ja, en het bijna als noodzakelijk gaan zien op een gegeven moment dat die fouten onderdeel uitmaken van het succes. En dat ze gewoon noodzakelijk zijn eigenlijk. Dat was voor mij best wel een zoektocht ook.
Ja.
En ik ben met een partijtje onderuit gegaan, dus
ja,
ik heb
vertel,
het goed kunnen
leren. Vertel, want ik ken je al iets langer en ik weet dat jij een faillissement hebt meegemaakt.
Ja.
Dat zal een behoorlijke impact hebben gehad. Wil je daar iets over vertellen? Wil je de luisteraars daar je binnenwereld delen?
Zeker.
Wat was de les? Ja. Wat
Ik had eigenlijk twee grote live events. Die eerste ging over seksueel geweld. En die tweede ging over een faillissement. En later ben ik pas gaan begrijpen hoeveel die twee met elkaar te maken kunnen hebben.
Zo.
Omdat ze eigenlijk het hele plaatje van je leven wel compleet maken. En omdat het natuurlijk in meer of mindere mate iets triggert op het gebied van hoe kijk je naar jezelf en je eigen waarde. Op allebei die momenten was dat natuurlijk een grote uitdaging. Als je kijkt naar het faillissement, ik ben dus heel jong gestart met ondernemen.
Hoe oud was je toen?
Ik was 19 toen ik ging ondernemen. Ik was 25 toen ik bij de rechtbank mijn faillissement in ontvangst nam. En het was een recruitmentbedrijf wat ik heb opgestart. Ik was iemand die was heel goed in sales. Ik reed vooral door heel Amsterdam heen, lekker golfje onder mijn billen en gaan. Ik was minder goed, of misschien wel heel slecht met cijfers. Heb ik tegenwoordig een enorme passie voor om alles meetbaar te maken. Maar op dat punt was het niet aan de orde. En er is een hele hoop misgegaan daar, omdat ik veel te hard ben gegroeid. Ik had ook nog het idee
In te korte tijd.
Ik had ook het idee dat hoe meer personeel je had, hoe succesvoller je was.
Ah.
Nou, die mening heb ik nu dus ook natuurlijk niet meer.
Nee.
En ik ben samen gaan werken met een compagnon waarvan ik het idee had van die heeft dat cijferstuk helemaal in de vingers. En dan kan ik gewoon doen waar ik goed in ben. En dan wordt dat geregeld. En dat was niet het geval. Het meest gênante was eigenlijk dat ik een investeerder aan het binnenhalen was om een nieuwe tak binnen ons bedrijf op te gaan zetten. En die investeerder die zei van, nou, laat maar ook even je cijfers zien. Hè. Ik zeg, nou, dat gaat hartstikke goed bij ons. En we hebben heel mooi kantoor, grote bar erin, vrijdagmiddagborrels en dingen. Ja. Maar ja, ik wist niet echt hoe ik die cijfers aan hem moest laten zien. Dus ik denk, ik maak gewoon een inlogcode van de boekhouding voor hem aan. En dan kan hij even kijken. Dus compleet naïef, maar eigenlijk ook mijn redding geweest. Want
wat zag je?
Nou, ik zag niet zoveel, maar hij dus wel met zijn financiële man. Dus hij zei van, nou Milou, misschien moet je toch even op kantoor komen. Legde die dat uit, wat daar gebeurde. En hij zegt, ik weet niet of dat helemaal goed gaat daar bij jullie.
Hmm.
Nou ja, dat was dus ook niet
een
zo.
Een schok.
En dat was natuurlijk heel bijzonder. Maar toen waren we al zo hard naar beneden aan het denderen dat niet meer echt te redden viel. Heb ik wel heel erg geprobeerd. Uiteraard met allerhande mogelijkheden die je daarvoor hebt. Maar dat is toen niet gelukt. En dat was wel echt een shock, moet ik zeggen, dat faillissement. Ja. Dat doet wel echt iets met je.
De hele wereld die je opgebouwd hebt, die zo... Ik zie dat beeld voor me van jij in die auto en alles helemaal klossy en goed. En het zat je zat geramd.
Ja.
En dan ineens valt de hele wereld in elkaar.
Ja. Stort in elkaar. En zoals 's ochtends dat we dat faillissement in ontvangst moesten nemen. Een goede vriendin werkte toen bij mij in loondienst. Moest ook zo zijn. Die was advocaat geweest daarvoor. En die wilde even iets anders proberen. Maar ja, ze was natuurlijk echt mijn redder in nood in dat hele faillissementstraject. Want zij wist juridisch hoe we dat zo goed mogelijk moesten voorbereiden. Je gaat failliet. Een paar uur later zit je met een hele groep curatoren om tafel van lever alles maar in. Je auto wordt weggesleept. Alles wordt meteen weggehaald van waarde. Je kan nergens meer bij bevroren. En Nou, ik weet dat we vlak na de uitspraken eventjes toch eigenlijk in Haarlem op het terras een glas Prosecco weggetikt om even bij te komen. Ja, van,
kan me voorstellen.
Zo, wat is er gebeurd? En ja, we waren ook heel bang eigenlijk voor die compagnon. Dus 's avonds zaten we al die documenten voor de curator op orde te maken. En dan hoorden we iets en dan waren we bang dat hij misschien met een geweer voor de deur stond. En dan vlogen we in de kast daar. En echt gewoon, als ik er nu naar terugdenk, dan denk ik van, echt een soapserie.
Wild Westen.
Echt Wild Westen, ja. Ja, dus dat was wel een hele pittige tijd. Je voelt je ook een soort melaats bijna of zo. Of een soort
mislukkeling?
Ja, maar ook dat iedereen het aan je kan zien of zo.
Ah.
Dus dat als je boodschappen gaat doen, dat iedereen ziet. Net als dat je net zwanger bent, dat je weet.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Weet je wat ik bedoel? Dus het lijkt net alsof iedereen dan aan je kan zien dat je net zwanger bent. En dit dus ook. Ja, dus het was heel lastig. Maar
een ego-knakker.
Ja. Ontzettend.
Ja.
Ja, ontzettend. Ja.
Hey, en nou noemde je net ook seksueel misbruik. Een kwetsbaar onderwerp.
Ja, ik ben wel gewend om er een beetje over te praten. Maar het is en blijft een kwetsbaar onderwerp. Terwijl het ook iets is wat denk ik heel veel mensen aangaat. Dus ja, het hoeft minder verscholen te zijn wat mij betreft dan dat het,
mooi.
Dan dat het vaak is. Ja. Ja.
Hoe hebben beide live events jou beïnvloed in je huidige manier van zijn? In je huidige manier van hoe jij je business leidt, hoe je naar buiten treedt, hoe je over jezelf denkt?
Nou, het feit dat je überhaupt in een leven op een gegeven moment moet leren dat je een mooi mens bent en dat je een waardevol mens bent en dat je dat het leven überhaupt iets heel moois is en dat we daar dankbaar voor kunnen zijn, dat is denk ik wel een universeel iets wat we allemaal een beetje te leren hebben. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld in mijn geval met verkrachting te maken hebt gehad, dan heb je heel lang een hele sterke filter voor je die zegt van ja, maar als mensen zoiets voor je doen, dan moet je wel heel waardeloos zijn. Dus waar iedereen zijn onzekerheden kan hebben, ligt daar misschien nog net iets overheen wat zich herhaalt. En dat is niet altijd zo bewust, maar onbewust als je daar na een tijd achter komt dat zo zit, dan kan je wel veel verbanden leggen.
Ja.
Toch denk ik dat het ook weer kan zorgen voor een versterking van dat proces waar we misschien met z'n allen doorheen gaan. Omdat die les is misschien wat harder, maar het resultaat is misschien ook wat mooier wat mij betreft. Want ik denk dat ik wel toch wel een hele innige goede band met mezelf heb kunnen opbouwen. Juist doordat ik door die stukken heen ben gegaan.
Ja. Nou, je bent het aangegaan.
Ja.
Je bent het niet uit de weg gegaan.
Ja, ja. Met allerhande hulp uiteraard. Maar ik heb het ook nooit ervaren als een, natuurlijk het is een trauma, maar ik heb het nooit ervaren als iets wat me in mijn leven in de weg moet staan constant.
Nee. Je hebt jezelf eigenlijk, je bent het overstegen. Je hebt het verteerd. Je bent er doorheen gegaan. En dan word je altijd een betere versie van jezelf.
Ja.
Want wat jij zegt van, wat je vertelt van, dat je dan negatief over jezelf gaat denken. Of ja, iemand heeft mij verkracht. En dat betekent dat ik blijkbaar waardeloos ben. Of ja, ik vul een woord in. Hè. Wat zou jij
woord gebruiken? Ja, dus dat je dus echt heel weinig waard bent.
Ja.
Hè? En
echt
als lustobject misschien wat waard ben. In mijn geval had ik nog nooit gezoend. Niet eens met iemand.
Nee.
Dus ik was 13.
Ja, dat is
heel erg een fase waarin je dat wel gaat ontwikkelen natuurlijk.
Ja.
Dus dat legt er natuurlijk wel iets op. Ja.
Ja, er komt echt een filter over de ontluikende seksualiteit.
Ja.
En voortbedurend op wat ik net zeg, van ik merk vaak in de gesprekken met mensen die ik over dit thema heb, dat ze zichzelf de schuld geven. Het is blijkbaar een soort menselijk. Ik ken het ook uit mijn eigen leven. Ik heb wel geen verkrachting meegemaakt, maar wel fysiek geweld en mentaal geweld. En ik ken dat ook, dat ik heel lang gedacht heb dat dat kwam omdat ik een slecht karma had.
Ja.
Hè? Of er komt het natuurlijk op neer dat ik ben gewoon een slecht mens. En daardoor heb ik dit moeten meemaken. Ja. En ik, ik, ja, het Het is fenomenaal dat haast, nou, iedereen die zoiets meemaakt, die betrekt het meteen op zichzelf. Terwijl het, ja, het is natuurlijk zo dat je, het, dat je de ander daar moet blamen. Maar we trekken het intern.
Ja.
En ja, daarom ben ik ook blij dat je dit, durft te delen. Want iedereen die dit hoort, alle luisteraars, die kunnen hier iets mee. Hè? Ja. Het ligt niet aan jou. Het is het overkomt je. En je kunt ermee dealen. En je kunt er sterker uitkomen.
Ja. Ja, het meest bevrijdende was echt wel bij mij door EMDR. Dat ik er echt anders naar heb leren kijken. Dat het niet mijn schuld was. De dag na de EMDR was het net alsof ik... Hetzelfde als dat je als kind aan een kind vertelt van Sinterklaas bestaat niet. Of je vader is je vader niet. Zo'n life-changing gevoel.
Ja,
en ik was verliefd gewoon op alles wat ik zag. Het was echt iets anders in mijn hoofd. Ja, omdat je dan toch zoveel jaar dat jezelf wel de schuld geeft. En,
terwijl alsof je opnieuw geboren werd.
Ja,
zo komt het op me over.
Ja, maar als je naar de herbeleving kijkt, dan zie je gewoon, er was, je wordt gewoon gedrogeerd. Er was een mes. Er is een deur op slot gedaan. Al die dingen bij elkaar. En toch was ik constant aan het twijfelen of ik het wel een verkrachting mocht noemen.
Ja.
Omdat ik dus voor mij, wat mij betreft, dus te weinig verdedigd heb. Ja. En dat zie je natuurlijk heel vaak gebeuren.
Ja.
Ja. Het is niet zo zwart-wit. En dan,
Goh.
Leer je later over hoe mensen reageren in een gevaarlijke situatie. En dan kan je ook leren dat het uit zelfbescherming is.
Ik ga nu een vraag stellen die misschien een beetje moeilijk is. Dus voel je vrij om te zeggen van daar wil ik geen antwoord op geven. Maar heeft die kwestie, die verkrachting, heeft die impact op je huidige relatie met je vriend? Seksueel? In meer of mindere mate?
Heel weinig. Het enige... kijk, mijn redding is geweest dat ik vlak na wat er is gebeurd... een heel lief vriendje heb gekregen. En ik daar eigenlijk mijn hele seksuele ontwikkeling 4 jaar lang in... dus wel een vertrouwde omgeving met iemand die heel gek op mij was... en ik op hem eigenlijk opnieuw heb ontdekt.
Mooi.
Ik denk dat wel een heling is geweest, eerlijk gezegd. In mijn huidige seksleven heb ik er niet zoveel... Nee, heb ik er eigenlijk geen last van... Behalve om het gewoon eventjes helemaal toe te lichten. Als je het hebt over orale seks ontvangen, kan ik terugschieten in die herinnering.
Oké.
Ja.
Op die momenten.
Ja, kan wel eens gebeuren. Is niet heel vaak, maar ik heb daar...
Flashbacks.
Ja. Dat is eigenlijk de enige trigger die ik heel af en toe nog kan ervaren.
Oké.
Ja. Verder niet.
Nou, mooi. Eerlijk dat je dit zo... Want dat ik denk ook dat we de illusie moeten laten vallen... dat als je zulke ernstige dingen hebt meegemaakt... Ik ken het zelf ook, net wat ik net zeg. Van we moeten de illusie niet koesteren dat dat nooit meer een rol speelt.
Nee.
Er blijven altijd kleine triggers. En dat is, dat is ook je lot.
Ja, daar leer je wel weer. Ja, en soms ben je er aan toe om daar actief iets mee te doen. En soms is het ook gewoon oké, weet je. Net als dat iemand anders ergens misschien minder voorkeur aan geeft. Ergens voor, weet je, dan hoort het bij of zo. Dat weet ik niet, dat is prima. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten. We moeten onszelf ook niet als kapot zien als dat is gebeurd.
Niet.
Want je kan je toch nog wel heel vrij seksueel ontwikkelen.
Absoluut.
Ook al was dat je eerste ervaring.
Ja.
Is.
Ja, ik durf zelfs te stellen, ik ben nu bijna 62, dat datgene wat ik rond mijn 20ste heb meegemaakt, 4 jaar lang, dat me gemaakt heeft tot wie ik nu ben. En dat heel rijk voelt.
Zeker.
Gek genoeg.
Ja, ik zeg dat ook heel vaak. Ik zou het niet elimineren uit mijn levensverhaal.
Nee, het heeft me heel rijk gemaakt. En het heeft ook... ik heb ook 2 kinderen met een man waar ik het over spreek. Dus het maakt het wel extra complex. Maar ik kan met liefde aan die persoon terugdenken, gek genoeg. Mooi. Ja, en wat dat betreft is het leven ook een raadsel, hè?
Ja, ieder heeft ook zijn eigen motieven, wil ik niet zeggen, maar... Ja, in het pad van de dader of zo. Daar schuilt ook zoveel achter.
Ja. Ja, er wordt wel eens gezegd, ieder mens heeft een dader en een slachtoffer in zichzelf. Ja. Wat ook zeker zo is, als je dat echt gaat onderzoeken. Ja. Nou, ik vind echt ik voel mijn hart. Als je dit zo spreekt. Nou ja, je weet, ik ben natuurlijk obsessed met relaties. Ja. En ik kijk heel breed naar relaties. Niet alleen naar de liefdesrelatie, maar ook de relatie die je met je lichaam hebt. Met je gezondheid. Met je werk, met je kinderen, met de planeet aarde. Nou, noem maar op. En omdat ik ondernemers coach in hun liefdesrelatie en in relatie met hun bedrijf. Wat is jouw relatie met jouw bedrijven? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Je hebt ook op dit moment meerdere bedrijven.
Ja, klopt.
Hoeveel?
Nou, officieel heb ik 4 bedrijven op papier. Ja. Waarvan ik er 3 actief gebruik. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik onderneem vanuit BV's. Dus dan heb je vaak al een structuur met een eigen beheermaatschappij erboven en dat soort dingen. Maar qua activiteit heb ik dus Highway software platform. En ik heb een coachpraktijk. En daar doe ik gewoon een aantal ondernemers heel intensief begeleiden. En that's it.
En wat is je relatie? Hoe zou je je relatie met je bedrijven omschrijven?
Dat zijn echt wel mijn grote liefdes.
Ja.
Ja. Ja, ik ja, denk
dat hoor ik zo vaak.
Ja, echt
ik herken het ook.
Ja, als voor een schilder misschien een doek is of zo. Ik weet het niet. Het is gewoon een plek. We zitten nu ook in een prachtige studio. Ja. Hè? Ik kan me voorstellen de mensen die hier muziek maken. Wat echt hun passie is.
Ja.
Dit is hun space. En
ja.
Ja, mijn bedrijven zijn dat voor mij ook. Het is echt een soort van sleutel tot vrijheid, tot expressie. Ja. Maar ook echt tot zelfontdekking. Ja. Het is een van de mooiste tools, denk ik, om jezelf te leren kennen in het ondernemen.
Ja.
En in het leven.
Heel mooi. Ja, ik herken het helemaal. Ik herken het helemaal. En ik vind het ook wel eens pijnlijk om te horen van ondernemers die je coacht, dat ze dat helemaal niet meer voelen. Dat ze dat kwijt zijn geraakt. Ja. Dat het één strukkel is geworden. Dat ze zo hard zijn gegroeid met zoveel personeel. Gisteren had ik iemand die zei van, oh, ik zou willen dat ik zoals jou was. Weet je wel, ZZP'er, dat je met niemand te maken hebt. En het ondernemen is het moeilijkste wat er is, in mijn ogen. Maar tegelijkertijd het allermooiste. Het allermooiste.
Echt,
En het is het ondernemen is zo'n tak van sport. Je moet daar zo je eigen weg in vinden. Of je mag daar zo je eigen weg in vinden. Ik vind het ook wel eens jammer dat in het ondernemerschap mensen zo ontzettend naar elkaar kijken. En in het kijken naar elkaar, dat ze hun eigen pad, hun eigen energie ook zo verliezen.
Ja, maar mensen worden vaak geleefd, hè? Ze hebben niet het gevoel dat ze kunnen kiezen.
Nee.
En het grootste probleem is als je niet durft te stoppen. En stoppen is ook best wel moeilijk. Ik heb ook uit mijn vorige business dan de stekker eruit getrokken omdat ik iets anders wilde. En dat voelde ik dan heel erg diep van binnen dat ik dat wilde. Maar daar draaide ik wel in 2019 bijna 4 miljoen omzet mee. Als je de stekker eruit trekt, dat is natuurlijk van
huge. Okay,
ik zit nu op die trein. Jij hebt hiervoor gekozen om de bouwwereld te gaan veroveren.
Ja.
Dan moet je het afmaken. Weet je wel, we moeten het afmaken. Ja. We mogen het niet loslaten.
Ja. Anders ben je niet goed.
Ja. En dingen echt los durven laten of ergens mee kunnen stoppen. Daar zit wel heel veel in, hoor. Maar zo moeilijk ook.
Ja. Er zit heel veel winst in.
Ja. Ja.
Op alle gebieden. Voor jezelf, voor je focus.
Ja.
Voor de groei van je expertise. En ik zeg het omdat ik het herken. En niet in de mate waarin jij het hebt ervaren met je 4 miljoen.
Maar nee, maar dat maakt niet uit.
Nee, maar ik herken het. Ik heb echt bewust gekozen een aantal jaar geleden om alleen nog maar met ondernemers te werken. En dat vond ik op het begin ook echt moeilijk. Ik voelde me ook soms ontrouw aan mijn vorige klanten.
Precies,
en die namen mij dat ook niet in dank af.
Nee.
En daar voelde ik me dan slecht over. Want ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit de therapiewereld, de hulpverleningwereld. En ja, daar is de ethos is, ja, je bent er om mensen beter te maken. En dat betekent niet dat je nee zegt tegen een patiënt.
precies.
Begrijp je?
Ja, mooi.
Dus daar moest ik ook niet alleen mijn huidige doelgroep verlaten, maar ik moest ook een bepaald idee wat ik opgepikt had in de loop van mijn opleidingen, moest ik loslaten.
Ja.
En dan krijg je ook dat er oude collega's of een beroepsvereniging daar dat niet snapt.
Ja, ik zie dat ook heel vaak, zeg ik dat ook tegen klanten. Als je een beslissing gaat maken, bereid je erop voor dat je van alle kanten tests krijgt.
Ja, zeker.
Dus dat zijn dan die groepen bijvoorbeeld. Ja. Of dat zijn oud-klanten die daar wat van zeggen.
Ja.
Of als je iets met je prijs wil doen, krijg je eerst een paar keer te horen. Nou, het is wel duur, weet je. Bereid je erop voor. Ja. Je wordt aan alle kanten getest. Ja.
Het zijn een soort testen eigenlijk van het universum, denk ik wel eens.
Ja, maar het lijkt eigenlijk denk ik ook op de liefde. Want als jij bij je partner weg wil gaan, dat is een moeilijke keuze. Ga je ook een tijdje alles romantiseren wat er toch wel heel leuk was. En doet hij misschien net nog even iets expres op dat moment wat hij al heel lang niet heeft gedaan, waardoor je weer gaat twijfelen.
Dat of hij gaat je voorspiegelen dat je eindigt in de goot.
Oh, dat is ook heftig.
Ja, die heb ik destijds gekregen. Wow.
En als je nu bij me weggaat, dan eindig je in de goot.
Ja, en als je dus komt uit een situatie waarin je een gewelddadige situatie, dan ga je ook zo over jezelf denken dat je niks waard bent. En dat je inderdaad verloren en verdorven bent als je weggaat bij die man. En dat is ook de macht van die zo'n persoon over je heeft. En dan kan je die persoon op blamen. Maar ik heb wel geleerd om meer ook te kijken naar, zonder dat ik de ander zijn gedrag nou goed praat, maar ook om te kijken van wat heeft nou gemaakt dat ik het zo ver laat komen. Dat iemand zoveel macht over mij heeft.
Ja,
het is heel belangrijk.
Het is vaak ook het stuk in jezelf waar je eigenlijk het meest bang voor bent.
Ja.
Als je een bepaald stuk hebt of een bepaald onderdeel waar je niet stevig staat, ben je
te weinig vertrouwen. Hè?
Ja. Ja. Of zelfafwijzing en dat soort dingen.
Zelfs tot zelfhaat aan toe.
Ook. Ja,
want dat brengt me bij het volgende onderwerp: geld. Ik heb ook, ik weet niet of jij het herkent, ik heb ook echt moeten leren om te houden van geld. Om mijn relatie met geld te optimaliseren. Hoe is dat voor jou? Want jij hebt een faillissement meegemaakt. Nou, dat gaat natuurlijk echt om geld. Is jouw relatie met geld liefdevol, gezond? Of hoe is jouw relatie met geld?
Laat ik beginnen bij het feit dat ik hou van geld al zolang ik me kan herinneren.
Ja?
Als
heb je
klein
dat van
huis
uit meegekregen?
Ja, deels wel. Die zijn wel echt iets normaler daarover. Ja. Ik spring daar wel uit. Ook vergeleken met mijn broertje en zusje. Denk ik heb een soort passie echt. Ik weet niet, dat is gewoon echt in mijn leven geweest. Vanaf heel jongs af aan. Alleen, ik heb meer moeite gehad om geld te houden. Dus niet om te houden van geld, maar wel om geld te houden.
Bij je te houden. Okay.
Ja, en daar komt dat faillissement in terug natuurlijk. Maar ook Nou, geld bij je houden. Dus de ingang is altijd wel vertegenwoordigd geweest. Er kwam altijd veel geld. Ik heb veel geld ook wat door mijn bankrekeningen gehad en verdiend en dat soort dingen. Maar de grootste uitdaging zat hem voor mij om het te houden en om het dan op een gezonde manier bij me te kunnen houden, zeg maar, en te laten groeien.
Geef je snel uit.
Ja.
Er komt veel binnen en er gaat ook veel uit.
Ja.
En dat tussenstukje.
Grote bedragen, grote investeringen. Ja, ook dingen waar je natuurlijk veel van leert. Investeringen waar je veel van leert. Maar daar, dus die cyclus, die ging heel snel.
Gaat?
Tegenwoordig minder snel. Ik denk misschien wel sneller dan bij iemand anders. Ik kan me ook voorstellen dat mensen daar veel langer over doen, bepaalde beslissingen. Maar het is ergens ook een kracht. Bijvoorbeeld toen ik ging investeren in de software tool die ik nu heb gebouwd, was het heel goed dat ik gewoon zei, ja, dat gaan we doen en daar gaan we voor.
Want dat heeft je 120 of 140?
Ja, ik denk 140.000 euro zo'n beetje nu. Niet alleen de bouw, ook wat dingen eromheen natuurlijk. Mm-hmm. Je hebt wat adviezen nodig en wat experts, dat soort dingen. Maar ik kan er nog steeds wel ongemakkelijk van worden als dat geld dan dus, en dat staat er, op een rekening staat, om daar mee te zijn. En dat is wel echt mijn mooie uitdaging geworden, waar ik me helemaal in aan het verdiepen ben en waar ik heel erg in gegroeid ben afgelopen jaar. om gewoon oké te zijn met het geld wat er is. En dat het ook gewoon mag blijven en meer mag worden. En dat ik het ook echt veel meer ben gaan investeren in dingen. Mm. En ja, die investeringen maken onderdeel uit van je vermogen. En dat is wel een pad wat ik ben gaan bewandelen. Waar wel iets moois zit voor mij, denk ik, ja.
Hey, als er nou luisteraars zijn die dit herkennen, hè, dat het consolideren, het behouden, de zwakke plek is in het, het geldverhaal. Wat is jouw wijste les dan? Wat kun je luisteraars meegeven als een inzicht wat jou enorm heeft geholpen?
Vooral alles inzichtelijk maken en ernaar gaan kijken. Dus gewoon letterlijk je bankrekening openen en er gewoon naar gaan zitten kijken. En ook gewoon nadenken hoe je wil dat het geld bij je blijft. Hoe je wil dat je er meer van kan maken. Eigenlijk een band toch een beetje opbouwen met het geld wat er is. In plaats van dat je zegt, ik verdien jou niet, je moet gauw weer weg. Ja. En er komt wel iets op je pad, hè, want dat trek je dan gewoon aan. Ja. Dus er komt een of andere coach, je belt of iemand anders. Of een andere vorm van investering. Of weet je, in één keer heb je de drang om je badkamer te verbouwen voor whatever wat. Dus dat soort dingen. Het wordt wel voor je geregeld.
Mooi.
En ook steeds groter. Dus ook als er miljoenen binnen zouden komen, dan geloof ik ook dat die dingen die dat dan weer opslokken ook wel weer gewoon groter worden.
Ja.
Als je dat patroon niet oplost intern.
Ja. Dus jouw oplossing van het interne probleem is, als ik het goed hoor, dat jij echt een diepere relatie met het geld wat je gekregen hebt, wat je ontvangen hebt, dat je daar een diepere relatie mee bent aangegaan.
Ja, ja.
En zoals je dat in de liefde ook kan doen, van je kunt op Tinder zitten en one night stands en heen en weer en het komt en het gaat. Maar een diepgaande relatie, ook in partnerschap, impliceert altijd dat je het, dat er ook continuïteit in zit, dat je het behoudt, dat je daar een relatie mee aangaat.
Zonder dat je eraan vastklampt, want dat is weer de andere kant. Die moet je ook niet hebben van ik klamp eraan vast, want ik ben bang dat er iets bij me weggaat.
Ja.
Het is denk ik wel gezond dat het in en uit stroomt.
Ja. Ja.
Maar dat je er wel oké mee bent, dat het ook even bij je blijft. En dat, dat
ja, ik vind het wel heel interessant, want ik ben er ook veel meer naar gaan kijken dat er drie sleutelpunten in geld zitten. Het ontvangen, het behouden en het uitgeven. En alle drie moeten gezond zijn. Want er zijn ook mensen die zitten echt op hun geld. Hè? Het komt binnen, maar ze blijven erop zitten. Ze houden het vast. Er komt als het ware een soort innerlijke verstopping. Dus het uitgeven is ook belangrijk, want geld is energie. En energie moet stromen.
Zeker, en mijn passie is ook echt om...
Ja, je moet dus vooral als ondernemer goed kijken op welke drie sleutelpunten kan ik nog verbetering aanbrengen.
Zeker, ja, dat is echt zo. En ook als je gewoon kijkt van wat wil ik in het leven, als je heel erg dingen wil beleven, geef in godsnaam je geld eraan uit.
Ja.
Als je dingen wil creëren. Ja. Ik vind het mooi om dingen neer te zetten in business. En dan word ik heel blij van als ik daar geld aan uit kan geven. Doe jij ook. Weet je wil deze podcast creëren. Ja. Je huurt een studio.
Ja.
En daar word je gelukkig van.
Ja, ik word ook heel blij. Want mensen zeggen, je kunt toch gewoon een microfoon. En dat kan. Maar ik vind dit gewoon fijn. Ik geniet hiervan. Ik geniet ervan om hier met jou te zitten. Mooie omgeving. Een professioneel iemand die achter ons zit, die het allemaal in de gaten houdt.
Ja,
ja.
Maar dan geef je je geld uit, maar dan stroomt het ook op een fijne manier. En jullie in Spanje bijvoorbeeld, wat je met je partner heel mooi hebt opgebouwd. Ja, alsjeblieft, weet je. Ja. Geld is niet om op te gaan zitten, dan wordt het niks.
Nee, en mijn ervaring is als je geld op een gezonde manier laat binnenkomen, behoudt en weer naar buiten laat stromen, dan eer je eigenlijk de energie van geld. En dan voelt geld zich vrij om te komen en te gaan.
Maar geef jezelf ook gewoon toestemming om af en toe even uit balans te zijn. Om af en toe even periodes in het jaar te hebben. Dat je gewoon aan de verkeerde kant van het spectrum zit. Ja. Dat je denkt, nu ben ik drie keer naar de stad geweest deze maand. Maakt me eigenlijk niet zo gelukkig.
Nee.
Ik zeg altijd, choose again. Ja. Weet je wel, je gaat eventjes op het verkeerde stukje. Kies gewoon weer opnieuw.
Ja.
En kijk waar je wel wil staan voor de komende periode. Het is niet zo zwart-wit van nu ben ik weer helemaal compleet van het pad af. En nu
en dat
doe
is
ik
met alles in het
en...
ondernemerschap, vind ik. Weet je, je kan kiezen van nou, ik ga een webinar doen of ik ga dit of dat doen. En ja, dat is het dan niet. En dan ga je weer verder. En
dan ben je niet mislukt.
Ja.
Maar dat voelen we heel vaak wel zo.
Heel veel vrouwen vooral, hè? Die voelen
en
zich
nu
dan...
is het gefaald. Ja.
Ja. Ja, ja. Jammer. Hey, over mijn favoriete voor onderwerp, de liefde en seks. Nou, je bent 4 jaar samen met je vriend. En jongmoeder geworden. Hij heeft ook 2 kinderen uit een vorige relatie. Dus jullie, ja, het is volgens mij hartstikke gezellig en druk bij jullie thuis.
Absoluut.
Ik ken je wat langer. Ik kijk naar je stories. Ik bewonder jouw energie. Ik bewonder jouw levensattitude. En ik vind het ontzettend boeiend. Jij bent wit en jouw partner is zwart. Hij komt uit Aruba.
Sorry. Geeft niks.
Ja,
Curaçao. Zelfde richting.
Jullie zijn dus verschillend. En wat dat betreft. En ik hou me in relaties ook... vind ik echt een prachtig onderwerp. De verschillen in een relatie. Want verschillen verrijken. En als je de verschillen niet... accepteert of niet waar laat zijn, dan verarmen die verschillen. En ik vind, wat ik zie, is dat het verschil tussen wit en zwart, dat soms zo weggeluld wordt door mensen. Ja. Oh, het maakt helemaal niet uit. Het is alleen maar een kleurtje. En daar ben ik het niet mee eens, want de wereld kijkt wel op die manier. Je wordt wel op die manier binnen een hokje gezet. Ik kan me nog herinneren dat ik 21 was en mijn oudste kind was geboren. En ik ging met de kinderwagen ging boodschappen doen. Toen stond ik in een winkel. Toen keek er een jonge man, die keek in de kinderwagen. En die zag dan een halfbloed jongetje. En die zei tegen mij, die keek me aan en die zei tegen mij... waren de witte mannen niet goed genoeg voor jou? En ik was 21, behoorlijk naïef. En het kwam zo binnen, ik wist gewoon niet hoe ik moest reageren. Nu denk ik, wat een onbeschofte klootzak. En dit is 1 voorbeeld. En ik kan er een legio op noemen. En ik weet gewoon, dit soort dingen gebeuren natuurlijk nog steeds. Er is meer bewustzijn gekomen op wit-zwart. Maar we zijn er nog lang niet. Hoe ervaar jij dit? Hoe ervaart jouw vriend dit? Hoe doen jullie dit samen? Hoe?
Kijk, er zijn heel veel verschillen. Binnen de relatie is het wel echt een zoektocht voor mij soms. Van, is dit nou een cultureel verschil? Of is dit gewoon omdat hij een man is? Ja. Of is dit gewoon karakter? Hè? Het is natuurlijk een dunne lijn.
Ja,
wat
absoluut.
Is nou wat?
Ja.
Dus dat is denk ik ook een ontdekkingstocht. Dat er... in de wereld in zijn algemeenheid heel veel misgaat op dit onderwerp, absoluut. En ook daarin ben ik natuurlijk nog lerende. Ook als moeder vind ik echt wel, ja, voor mezelf toch wel een groot topic... om te kijken van, ja, wat kan ik betekenen voor mijn kinderen hierin? Ik ben natuurlijk een witte vrouw met carrière en allerhande privileges. Ik weet... vanuit mensen die daar verstand van hebben, die aangeven het is belangrijk om dat te erkennen. Maar naar mijn kinderen vind ik dat ook weer een zoektocht, hoe ik dat moet doen in de toekomst. Want ga ik hun conditioneren met, kijk, mama is wit en die heeft andere privileges. En dat is anders voor jou. Of moet ik ze juist weer meegeven, the sky's the limit. Snap je wat ik bedoel? Dat is voor mij, ik kan hier geen zinnig woord over zeggen. Dit is echt nog in
proces.
Ja. Echt ontzettend in ontwikkeling. Ik vind dat ingewikkeld. Ik hou er wel rekening mee. Bijvoorbeeld ook als we kijken naar waar we willen gaan wonen. Vind ik het heel belangrijk dat mijn kinderen wel in hun omgeving opgroeien. Ja. Waar er verschillende culturen zijn. Misschien dat ik daar actiever dat belangrijk ben gaan vinden dan in een ander geval.
Kan ik me heel goed voorstellen hoor.
Ja, en ik vind de cultuurverschillen zelf super verrijkend. En heel mooi, juist die ontdekkingstocht en dat leren eigenlijk ook wel. Heel belangrijk.
En hoe kijk je partner daarnaar?
Ik denk wel hetzelfde. Het is voor hem, hij is echt op Curaçao opgegroeid. Dus hij is misschien 12 jaar nu in Nederland. Dus hij is echt pas na zijn middelbare school en dergelijke naar Nederland gekomen. Dus voor hem is het ook nog steeds wel een zoektocht af en toe van hoe zit dat nou in die Nederlandse cultuur en dingen waarvan die binnen mijn familie bijvoorbeeld weer dingen ontdekt van why doen jullie dat, weet je wel.
Zoals wat?
Nou, ik denk wel heel erg dat het bij ons, maar dat is dan misschien ook weer mijn gezin, altijd ergens over moet gaan, weet je wel. Dus wij zijn altijd
inhoud.
Inhoud. En
ja, jouw moeder is ook therapeut, hè?
Precies, ja. En wij zijn gewoon allemaal van het filosoferen en herinneringen en heel levendige gesprekken altijd voeren. En ik zie dat aan zijn kant van de familie bijvoorbeeld, als we daarmee zijn. Zij gaan lekker dansen, op een ander level met elkaar praten, maar ook gewoon spelletjes spelen met elkaar. Hè? Bijvoorbeeld met domino doen ze dan met al die mannen, hebben ze de grootste lol. Dus ja, daar ligt dat dan toch wel weer iets anders. Dan hoeft dat niet de hele avond over diepgaande dingen te gaan. Dan komen gewoon verschillende onderwerpen voorbij. En op het moment dat ik denk, oh, nu gaan we naar het volgende laagje op dit onderwerp, dan zijn we alweer 3 onderwerpen verder. Ja, dat gaat toch op een andere manier, ja. Ja, en dat is ook gewoon oké.
En kinderen, hè? Jullie hebben natuurlijk 2 kinderen, heel jong.
Ja, klopt.
Er wordt wel eens gezegd, kinderen zijn een erotische ramp. In de zin van, je bent eerst met z'n tweeën. Nou, jullie zijn natuurlijk nooit echt met z'n tweeën geweest. Maar ineens komt er heel veel bij. Heel veel, de tijd die je voor jullie tweeën hebt, die wordt minder. Dus vaak heeft dat effect op de tijd die je samen hebt. De tijd die je steekt in erotiek, in...
Ja, bij ons kan niet echt heel goed het verschil bekijken, omdat wij echt maar een paar maanden samen waren toen ik zwanger raakte. Dus die periode daarvoor was natuurlijk vrij kort. Maar ik heb dat bij mezelf wel heel anders ervaren. Maar goed, dat is per vrouw denk ik ook verschillend. Zowel tijdens mijn zwangerschap, bij de tweede was anders, want had ik een complicatie, dan mocht het niet. Maar en toen ik in het ziekenhuis lag, uiteraard. Maar bij de eerste, ja, zowel bij mijn zwangerschappen als ook met jonge kinderen, hebben we eigenlijk nog wel dat goed onder controle of zo.
Onder controle?
Niet elke fase is hetzelfde natuurlijk, dat ken je ook wel, maar dat is denk ik bij ieder mens zo.
Ja.
Maar ik kan niet zeggen dat mijn seksleven leidt onder het feit dat ik moeder ben, nee.
Dat je moeder bent geworden?
Ja.
Oké. Okay.
Ik ben misschien wel vrijer ook geworden daarna of zo.
Oh ja?
Ja.
Vertel.
Ja, het heeft me wel meer in contact gebracht met mijn eigen lichaam. Was voor mij ook al heel helend om te bevallen, want van mijn eerste dochtertje ben ik dan natuurlijk thuis, op een natuurlijke manier thuis bevallen. Nou, dat heeft me wel echt, alsof het me terug in mijn lijf geduwd heeft of zo. Waar ik denk dat ik heel lang weg geweest ben uit mijn eigen lichaam.
En heeft dat te maken met het seksueel misbruik?
Dat denk ik, ja, achteraf. En dat doordat, ja, dat klinkt misschien heel spiritueel, maar doordat dat hele gebied
bewoond werd.
Ja, en dat daar iets langs komt en dat je daar helemaal met je aandacht bent, is voor mij heel helend geweest. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon veel meer in mijn lichaam zit, denk ik weer. En dat heeft wel positief effect op je seksleven en je ervaring, denk ik ook daarin.
Goh, wat een mooi inzicht. Want er is als het ware een ziel in jou geïncarneerd, waardoor jij opnieuw het contact met je lichaam op een dieper niveau aan bent gegaan.
Ja.
Zo komt het.
Ja. Ja, je bent je echt bewust daarvan. En er zit heel vaak ook heel veel trauma in je bekkengebied opgeslagen. En daar gebeurt heel veel.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook een heel helend moment kan zijn.
Ja.
Ja, wat je heel veel kan geven op dat gebied. Ja. En dat je lichaam daartoe in staat is.
Nou.
Dat geeft ook een bepaalde vorm van liefde natuurlijk. Van kijk, I did it. Ik was echt wel een soort van trots op mezelf na die bevalling.
Ja.
Dat ik dacht van, dit is gewoon gelukt.
Ja, er staat zo'n oervrouw in je op, hè?
Ja,
ja.
Ja, ik was helemaal in de zevende hemel eigenlijk.
Ja.
Ik kijk er ook op terug als iets heel moois, ook die bevalling. Ik weet dat dat voor sommige mensen anders is natuurlijk, maar...
Ja, maar het valt mij op, jij bent sowieso heel positief ingesteld. Er is veel licht, er is veel ondernemingszin ook. Hè? De ondernemingszin is ook levenskracht.
Ja, levenslust.
Levenslust, en, ja.
Ik weet niet, maar gewoon,
waar heb je dat van huis uit meegekregen?
Ja, van huis uit. En ik denk ook gewoon in mezelf. Vanaf het moment dat ik me kan herinneren, vind ik het leven spectaculair. Intrigerend, interessant. Ik ben heel nieuwsgierig, ook al van aard. Altijd, ja, ik vind het leuk om te ontdekken en om dingen te leren en te snappen en te beleven eigenlijk. En er is heel erg veel moois als je Absoluut. Je ogen openhoudt. En dan denk je, ja, hoe kan ik niet positief zijn? Ja. Ik kan niet eens onderdrukken.
Ja. Ja.
Maar dat is niet altijd. Want ik heb natuurlijk ook momenten dat ik denk van, gadverdamme, of nu ben ik eventjes agressief. Of nu ben ik eventjes boos.
Ja, maar het komt wel altijd uit een authentieke attitude, merk ik, bij jou. Wat dat betreft neem jij in mijn ogen een unieke positie in ondernemersland. Want er wordt ook heel vaak veel opgeblazen ego. Nou ja, je weet wat ik bedoel.
Ja, zeker. Ja, en die kant kennen we denk ik allemaal wel bij onszelf. En af en toe is het ook lekker om je daar door te laten leiden en gewoon een Audi te gaan rijden en gewoon te denken, ja, boeien. Weet je. Maar ja, dat is boeien. Natuurlijk een ego-stuk. Ja. Of je wil gewoon lekker zitten. Maar snap je dat? Ja, dat soort dingen.
Ja, maar kijk, jij bent in mijn ogen behoorlijk groot. Veel ondernemerservaring. Maar je bent niet zo iemand die dat vreselijk van de toren blaast en daar vreselijk een soort personage omheen gebouwd hebt. Dat zien we ook veel.
Zeker, ja.
Want van welke manier van positie innemen als ondernemer gaan jouw nekharen overeind staan?
Ik heb een heel erge trigger.
Dat ga ik straks ook wat delen.
Ja, ik heb een gigantische trigger op dat je gewoon kan zien dat iemand iets zegt wat hij niet meent. En daar gaan echt mijn nekharen van overeind staan. Dus dat het er gewoon vanaf spat dat iemand in elke vezel niet voelt wat hij zegt. Dat het niet in één lijn is. Dus iemand schreeuwt van de toren. Ik vind het ontzettend belangrijk dat ik deze prijzen kan vragen.
Ja, ja, ja.
En dat je high-end kan ondernemen. High-end is er ook eentje die ontzettend mijn nekharen triggert. Maar dat iemand daar helemaal voor staat en ik ben het gewoon waard en dat soort dingen. En er druipt vanaf dat iemand nergens in zijn lichaam dat voelt. En dat die twee niet in balans zijn. Ik weet niet of mijn nekharen ervan overeind gaan staan. Want ik erken ook gewoon wel iemands proces. Hè. Het is niet aan mij om te gaan walgen terwijl iemand ook zoekende is misschien. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik wel op de unfollow knop kan drukken. Omdat het mij te veel in de weg zit dan. Dat ik er niet naar hoef te kijken. Dat denk ik, ja.
Ja.
Dat vind ik lastig. Wat is die van jou?
De type marketing die van de prehistorie is in mijn ogen. En ik zie het ook dat, en dan met name als het ondernemers zijn die iets spiritueels ondernemen. En dan bijvoorbeeld een bepaalde marketing doen van, oh, ik ben vandaag jarig en dan krijg je zoveel korting en dit is heel bijzonder en ik ben jarig, ik trakteer.
Oh ja, ik trakteer en dat is heel lief van mij, maar ondertussen wil ik gewoon dat jij koopt bij mij. En daarom krijg je zoveel korting als dat ik oud word.
Ja. En dan zie ik al iemand op het strand zitten met een fles champagne, omdat hij een goede maand heeft gedraaid omdat hij jarig is. Ja. Daar misschien een speciaal programmaatje voor in elkaar geflanst heeft. En ik vind het met name moeilijk om dat te zien bij ondernemers die in het spirituele handelen, laat maar zeggen. Want wat er dan bij mij gebeurt, dat ik denk van, wauw, je wil dus dat jouw doelgroep bewuster wordt, zichzelf overstijgt, op een hele andere manier met zichzelf omgaat, met de wereld omgaat, hè, de nieuwe wereld. En dan ga je dus een prehistorische marketing door de nek gooien, door de keel gooien bij je klant. En wat dan denk ik van, ja, neem je klant eigenlijk wel serieus?
Ja, of jezelf.
Ja, dat is een hele goede toevoeging. Want je wil toch dat die klant van jou op een andere manier leert te kijken. Op een andere manier gaat ondernemen. En dan ga je op die manier, nou ja, eigenlijk gewoon Nou, ik vind dat niet kunnen eigenlijk ook.
Kijk, voor mij voelt het hetzelfde als dat ik al mijn vrienden mee uit eten neem voor mijn verjaardag. Ah. En dan tegen hun zeg, ja, maar ik betaal dan alleen de drankjes.
Ja.
De rest moeten jullie zelf betalen. Dus ik trakteer wel een beetje.
Ja.
Ik ben dan meer van, neem iedereen mee uit eten en dan betaal ik de rekening, zeg maar. Dat voelt meer
nou,
als
ik zat er, ik zat er eens over na te denken. Toen dacht ik, op zich, er zit natuurlijk ook voor mij een groot oordeel in. En op zich is het natuurlijk helemaal niet verkeerd, want dat is ook ondernemen, dat je gewoon heel strategisch kijkt, wat voor acties kan ik ondernemen om mijn omzet dan en dan voor kwartaal, blablabla, omhoog te gooien. Toen dacht ik, je zou toch ook gewoon kunnen zeggen, nou jongens, ik ben jarig en ik heb een leuk aanbod. En als jullie dit allemaal kopen, dan kan ik een leuk feestje gaan vieren.
Leuk verjaardag
vieren. Ja, nee, maar wat is daar mis mee of zo? Dan zou ik dat liever doen.
Ja, maar misschien werkt het wel, hè? Dus misschien als het werkt, dan werkt het voor mensen.
Ik denk dat het werkt, ja. Want mensen die kopen dat. Maar ik vind het zo helemaal niet meer passen bij deze tijd. En ik ben een oude vrouw, hè, laat ik het zo zeggen. En we hebben het hier over ondernemers van, laat maar zeggen, vanaf 35 of 30, tussen 30 en 40. Met een doelgroep van die leeftijd. Dus dat zijn in mijn ogen jonge mensen. En dan denk ik, hoe kan dat nou dat al die jonge mensen zo ouderwets hun marketing doen en zo ouderwets daar ook nog intrappen?
Ja.
Dat begrijp ik gewoon niet.
Nee. Ja, het is ook wel gewoon, die doet dat en de volgende doet dat. En daar ontstaat ook wel wat, denk ik.
Zeker. Ja. Maar ja, dit is lekker lullen, lekker open. Wat zou jij... Ja, ik heb geen vraag meer. Wat wil jij nog... Wat vind jij nog leuk of misschien zelfs spannend om te delen met onze luisteraars?
Spannend om te delen? Nou, als je het hebt over liefde, dan vind ik de hele liefde aan zich wel iets heel spannends. En wat ik belangrijk vind om te delen, maar dat is niet omdat het mijn expertise is, maar ik denk dat het goed is om het daar af en toe over te hebben, is dat de hele kijk op wat nou een goede relatie is en het hele feit dat een relatie je gewoon heel erg kan triggeren en van alles kan openen bij je waarvan je echt niet wist van waar zat dat of waar is dat voor nodig, dat misschien wel gewoon een goede relatie is.
Ja.
En dat we, of in ieder geval ik, toch wel ben opgegroeid met een heel ander beeld van hoe de liefde zou moeten zijn.
Wat was dat beeld?
Ik had toch meer een beeld dat in harmonie moest zijn, altijd een soort van. En dat als je te veel botst, dat het dan... En dat werd ook wel heel erg in met vriendinnen en met vrienden onderling. Hè, van als je te vaak botst en je zou daarover praten met vrienden, dan zeggen ze van misschien is geen goede man voor je. Jij verdient beter. Nou, weet je, ik ben zelf geen haar beter. Dus laten we nou gewoon kijken wat dit kan brengen. Of dat dan het eeuwige leven heeft, dat is het natuurlijk niet. Maar het is denk ik wel goed om met elkaar daar anders naar te gaan kijken. En dat het gewoon echt, net als ondernemen, gewoon een heel proces is.
Bumpy road.
Ja, waar je in zit. En,
Dit is echt spekkie naar mijn bekkie. Want je weet dat ik van relatiecoaching wil gaan van taboe naar trend. Ik ben zelf opgevoed in de jaren 60. En dat was helemaal een tijd van je hing de vuile was niet buiten. En het beeld werd heel erg hoog gehouden. Dat het huwelijk was heilig. En rozengeur en maneschijn. En er was veel wat onder het tapijt geschoven moest worden.
Yeah.
Je ging het huwelijk in. En verder werd er niet over gesproken. Maar jij en ik weten, en iedereen weet, dat er wordt nergens zoveel geleden als in de liefde. En laten we daar in godsnaam open over zijn.
Yeah.
Laten we in godsnaam elkaar daar ook in stimuleren om daar open in te zijn. Dat is ook de reden dat ik deze Leiders in de Liefde podcast ben begonnen. Omdat we lijden allemaal aan de liefde met lange ei. Maar we willen ook door de liefde veel meer tot ons te nemen een leider worden in onze onderneming. Vanuit liefde voor wat we te bieden hebben.
En ons in de liefde laten leiden. Dat vind ik ook weer de andere kant.
Heel mooi. Ja.
Wij zitten daar natuurlijk ook wel. Dat is misschien ook wel interessant. Maar dat is voor mij ook altijd wel een zoektocht geweest naar als je als vrouw carrière maakt en je bouwt je bedrijf naar een bepaald niveau. Hoe ga je om met die man-vrouw verhoudingen thuis bijvoorbeeld? Ja, hè? Ja. Dat is heel belangrijk, denk ik, om naar te kijken.
Ja, goeie. Want jij vertelde laatst, je had een auto voor je man gekocht.
Nou, geleased dan bij mij op de zaak. Maar dat is dan meer iets speels voor mij, dat ik denk van ja, weet je, ik geniet zo van bepaalde doelen die je kan bereiken. Dan vind ik het heel leuk om daar samen van te genieten. Ja, ja. Dus dan maar doe ik liever twee auto's.
Wat doet zoiets met de man-vrouw verhouding? Het gaat niet zozeer om die auto, maar ik spreek ondernemende vrouwen die een miljoen omzet hebben of ergens tussen de 7 en 1 miljoen omzet. Terwijl ze een vriend hebben of een man hebben of een vriendin die in loondienst net aan modaal verdient. Wat doet dat met je relatie? Want jouw man is in loondienst.
Ja, die verdient niet net aan modaal. Die heeft een goed salaris.
Ja.
Maar natuurlijk, met ondernemen heb je andere kansen. Kan je op een andere manier vermogen opbouwen dan dat je dat in loondienst doet. Ja. Hè? Laten we wel wezen. Het is echt iets om in balans te houden binnen je relatie. En daar komt dus weer dat stuk. Ga je niet... Kijk, het allerbelangrijkste voor mij is, als je carrière wil maken en misschien haal je wat meer geld binnen, ga niet je man vervolgens op de plek van de vrouw zetten.
Nee,
dus ik maak schoon thuis. Ja. Ik doe de was. Ik kook het eten. De meeste dingen voor de kinderen regel ik. Weet je, ik pak wat dat betreft thuis heel erg mijn vrouwelijke rol.
Mm-hmm.
En mijn partner pakt heel erg zijn mannelijke rol. En ja, hij is denk ik ook wel mannelijk, gewoon qua hoe die is. Dus hij zou dat ook niet zo laten gebeuren als ik zeg van nu ga jij elke dag stofzuigen. Een soort van die rol pakken. Maar het is wel heel belangrijk om dat in ere te houden op andere vlakken, denk ik. En om
dat doe jij in de huishoudelijke en ouderschapstaken. Maar dat kan natuurlijk ook in andere dingen zijn. Maar het is wel, wat jij zegt is, wees daar bewust van dat je op dat vlak de man-vrouw verhouding in balans houdt.
Ja. En wij kunnen bijvoorbeeld ook met dansen doen. Ah. Als je samen danst, bijvoorbeeld zoals afbachat en dat soort dingen, dan moet je natuurlijk ook laten leiden als vrouw. Ik heb daar ook wel afgelopen jaar besloten om wat verdieping in op te zoeken met privélessen en zo voor mezelf, om gewoon die kant te ontdekken. En er ligt wel heel veel verscholen. Het maakt niet uit, want ik ben uiteindelijk gewoon een klein zielig meisje aan het einde van de dag, af en toe. Die zich gewoon een soort kind voelt en die gewoon bij haar man thuis wil komen.
Ja.
En die rol in kunnen nemen thuis, zorgt er wel voor dat je niet die verbitterde vrouw wordt die alleen maar loopt te bitchen op de vent en die man die een soort wegkwijnt en dat seksloze relatie tot gevolg heeft.
Ja,
dat zie ik toch wel vaak gebeuren.
Ja.
En daar wil ik dus niet een volgeling van zijn.
Echt een mooi inzicht wat je deelt met onze luisteraars. Waar ik ook mijn persoonlijk verhaal wil toevoegen, dat ja, ik ben van het schaamteloos ondernemen. Ik heb best wel een grote bek.
Ja?
Nou ja, ik bedoel, ik laat mezelf wel zien.
Vind ik zeker.
Ja, maar thuis kan ik ook echt af en toe op de schoot van mijn man kruipen.
Ja.
Als een kwetsbaar meisje. Dan komt mijn kwetsbare meisje ook tevoorschijn. En die kent hij natuurlijk goed. Of die geeft hij dan weer gewoon, weet je wel, de aandacht die het nodig heeft, waardoor ik weer op kan laden en weer verder kan gaan. Want we moeten ook niet vergeten dat ieder mens heeft kinddelen in zich.
Ja.
Die juist in het ondernemerschap, is mijn ervaring, ontzettend mee kunnen gaan spreken. Die kinddelen.
Dat en in je relatie ook.
Ja, ja. En die moeten we de aandacht en de voeding geven die het nodig heeft. En het is ontzettend mooi als je je partner daar deelgenoot van maakt. Dat vind ik ook een vorm van intimiteit. Om die delen waar je misschien voor schaamt ook te laten zien aan je partner. En daar transparant in te zijn. En ook echt te vragen van, wil je me vasthouden? Wil je me helpen? Wil je me knuffelen? Want ik vind het zo moeilijk.
Ja,
en
of als we een enge film hebben gekeken. Je mag niet eerder naar boven dan ik, want ik durf niet alleen naar boven. Dat soort dingen.
Ja.
Maar wat ik ook heel belangrijk vind als mensen dit ook zo hebben, hè, binnen hun relatie, of het nou man-vrouw is of vrouw-man, of weet je wel, welke variatie, maakt niet uit. We moeten ons wel als ondernemer beseffen dat je niet meer waard bent omdat je bepaald succes behaalt als mens.
Nee.
Het feit dat iemand anders andere keuzes maakt. Of hele andere talenten heeft.
Of in een andere levensfase
Of in een andere levensfase zit. Of misschien in een ander leven zit, überhaupt.
Ja.
Betekent niet dat je moet ontstijgen. En dat je moet zeggen van, joh, kijk mij nou even succesvol zijn. Nu ben ik de meerderheid binnen onze relatie.
Ja, want dat zien we ook veel bij ondernemers. Dan gaat die narcistische kant veel te veel het overwicht nemen. En dan loopt het scheef. Dan is de balans weg.
Ja.
En dat is ook niet goed voor de relaties die je hebt met de mensen om je heen.
Nee, en het klopt ook gewoon niet.
Nee.
En je doet jezelf er ook geen plezier mee. Want je voelt je een soort lonely iemand die geen verbinding meer kan maken. Ja. Omdat je jezelf ergens op een rots hebt geplaatst waar je helemaal niet hoort.
Nee, het zijn ook vaak behoorlijk eenzame ondernemers. Maar ja, het is een verhaal apart.
Ja.
Hey, we gaan deze podcast afsluiten.
Ik denk dat we een heel compleet plaatje hebben.
Wat zeg je?
Ik denk dat we een mooi compleet plaatje hebben.
Ik ben super blij met jouw open aanwezigheid hier. En je open delen van zowel je kracht als je kwetsbaarheid. Ik weet zeker dat de luisteraars daar heel veel aan hebben, mee kunnen. Er zitten ook verholen tips en wijsheden in.
Luisteren, dan weet ik het weer.
Nu doe je jezelf tekort.
Ja, het is altijd even weg als je klaar bent.
Ja. Ik zou het fijn vinden als jij de luisteraars iets deelt over je Highway platform. Want ik ben ervan overtuigd, ik zit zelf ook in het platform. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel ondernemers hier echt baat bij hebben. Dat ze echt ondersteunt om op een gestroomlijnde manier hun cijfers, hun doelen en hun ambities echt concreet vorm te geven. Vertel wat je in de aanbieding hebt, alsjeblieft, Milou.
Ja, Highway is er echt om betere ondernemers af te gaan leveren en mensen krachtiger te maken in dat vergroten van hun vermogen en dat erkennen van hun eigen waarde en stellen van die doelen inderdaad. Ik denk dat het heel leuk is om met jouw luisteraars daar een stukje van weg te geven. Want je kan het pas ervaren als je er een kijkje in hebt genomen. Dus ik denk dat we een mooie code kunnen aanmaken met Ellen. Toch?
Ja.
Ja, laten we dat doen. En dat we alleen met die code voor jouw luisteraars een half jaar gratis lidmaatschap weggeven.
Een half jaar?
Lijkt me mooi.
Zo?
Dan
gul.
Ja, maar dat geeft nou helemaal of niet, toch?
Ja.
Dan komen we weer bij die tractatie.
Ja.
Dan kunnen mensen gewoon echt een half jaar even met zichzelf aan de slag. En leren van mijn kijk op omgaan met geld en cijfers en alles wat erbij komt.
Ja, en ik heb er een kijkje in genomen. Ik vind het echt fenomenaal. Want niet alleen de doelen rondom geld, maar ook de doelen rondom je fysieke gezondheid.
Ja.
De dingen die je wil kopen.
Wheel of Life hebben we erin staan. Een digitaal interkleuren variant.
Ja, ja echt.
Beleggingen zitten erin. Dus het is een speeltuintje voor ondernemers. Ja.
En mijn man komt uit de wereld van de informatica. Die heeft ook een kijkje genomen. En die had echt zoiets van, wauw.
Dankjewel.
Dat je nog meegeven.
Leuk om te horen.
Ja. Nou, super. Dus in de show notes ga ik dat allemaal plaatsen. Dan kunnen mensen dat cadeau ontvangen. Het gaat ook over ontvangen, hè?
Zeker,
ja. Waar kunnen mensen nog meer contact met jou krijgen?
Ik ben vooral heel actief op Instagram. Ja. Dus daar
Milou Jolien.
Ja, Milou Jolien aan elkaar inderdaad. Dagelijks met mijn Becky of Stories te vinden daar eigenlijk wel. En onder Highway hebben we ook een mooie podcastserie te bekijken op YouTube en te beluisteren. Waar Ellen ook horen is.
Nou, het zegt.
Dus als je mijn vragen vuren aan Ellen wil horen, dan kan je die daar vinden. Heel erg bedankt voor de uitnodiging hier. Het was me een waar genoegen.
Ja, ik ook.
Ik heb ervan genoten.
Ik ook.
En,
nou, Milou, tot gauw. En thanks.
Yes.
Als deze podcast je geïnspireerd heeft, wil je dan iets voor mij doen? Maak een screenshot en deel die via Instagram en tag mij in een bericht. Stuur deze podcast door naar een persoon waarvoor dit interessant is. Mail mij en vertel welk inzicht je uit deze aflevering hebt gehaald op mail@lnv.nl. Wil je dan nog één ding voor mij doen? Ga naar SoundCloud, Spotify, iTunes, zoek de podcast op en geef mij een review.
Door deze review wordt mijn podcast beter vindbaar en kan ik nog toffere gasten verleiden om hun verhaal met ons te delen. Wil je in het vervolg een melding krijgen van een nieuwe aflevering? Abonneer je dan op mijn kanaal. Klik in de podcast-app op button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Bedankt voor je aanwezigheid, waardeer ik enorm. Tot de volgende keer!